Welkom op onze eerste zitting na de zomer, de gemeenteraad van 10 september. Hopelijk heeft iedereen een fijne zomer achter de rug, maar met dergelijk weer kon dat denk ik niet anders. Ik begin eventjes met de verontschuldigingen. Ik heb verontschuldigingen binnengekregen van Antje Vika en van Nico Kreeses. Ik geef nu eventjes het woord aan burgemeester voor een minuutje stilte.
Ja, collega's, goeie avond allemaal. Op 28 juli laatstleden overleed de heer Frans Heilen. Frans Heilen zetelde in de gemeenteraad van Aarschot van 2 januari 1989 tot en met 12 december 1994. Hij werd geboren in Langdorp op 30 juli 1927. En dan kan je snel rekenen, dat wil zeggen dat hij maar liefst 98 jaar werd. Ik mag vragen aan de CD&V-fractie en mevrouw Nele Pelgrims om een woord van hulde te brengen en stel voor dat we daarna even recht staan en 1 minuut stilte huldigen.
Ik ga het zeer kort houden, zoals hij trouwens ook, denk ik. Het was iemand die voor ons CVP-gewijs zeer veel betekend heeft. Toen was het nog CVP, maar ook achteraf. Voor CD&V vonden wij hem terug op heel vele eetdagen, op heel vele evenementen. Hij had nog steeds zijn mening klaar. Hij heeft ook vele zonen achtergelaten die hopelijk de liefde voor Aarschot, en dat is ook heel duidelijk, verder uitdragen, kunstenaars, apothekers en verder meer. Ik denk dat hij zal verder leven bij velen. We gaan hem heel hard missen. Ook elke verkiezing stond hij voor ons nog mee op de barricade. Wij zijn blij dat hij 98 jaar mogen worden is, maar we hadden hem graag nog langer bij ons gehad. Hij heeft ook voor de heemkundige kring zeer veel betekend en voor heel veel andere verenigingen in Aarschot. Dus het verlies van zo iemand is altijd een verlies voor heel Aarschot. Daarom denk ik dat het ook heel fijn is dat we voor hem een minuut stil te kunnen houden.
Dank u wel. Dan sluit ik bij die woorden van hulde en rouw aan en bied ik de familie en de vrienden en ook de CD&V-fractie onze oprechte deelneming aan. Mag ik vragen recht te staan? Dank u wel.
Oké, dan kunnen we de agenda aanvatten. Er zijn geen geheime stemmingen, dus we kunnen alles met handopsteking doen. We beginnen met technische zaken. Een aanvullend reglement in zaken het betalend parkeren en parkeren met beperkte parkeertijd, dus blauwe zone, op het grondgebied van Aarschot. En dat is een toevoeging van een bijkomende zone voor vergunningshouders tijdens de rioleringen en nutswerken in functie van de collector back-off. Daarover vragen? Wie is voor? Ja, dankjewel. Annie. Het tweede is een gratis grondafstand in het kader van een omgevingsvergunningsaanvraag. En dat is de hoek Elsleukenstraat en Molenheidenstraat. Daarover vragen. Wie is voor? Wie onthoudt zich? Ja, de GroenFractie onthoudt zich. Bent aangenomen. Dan hebben we een principieel akkoord tot onderhandse verkoop van het voorste gedeelte van het gebouw, de Stadsbazuin. En tot vestiging van een tijdelijk recht van opstal op het beperkte gedeelte van de achterliggende zaal, de Stadsbazuin, met uitwerking van een samenwerkingsverband met Huizen Levensruimte, VZW. Wil je daarover? Ja, Matthias, jij mag eerst.
Dank u wel. Ik ga niet meteen naar de cijfers gaan. Ik wil misschien eerst even de chronologie er nog eens bij nemen. Het was vanuit het niets dat in 2021 het voorstel op tafel kwam om een pand te kopen, bekend onder de naam de Stadsbazuin. We hadden daar heel wat artistieke, historische waarden. We hadden heel veel opportuniteiten. Er waren grote opties voor welzijn. Er was sprake van creatieve ateliers. Er was sprake van jong ondernemerschap. Je moet trouwens, wat dat betreft, het gesprek eens herbeluisteren van toen. De burgemeester, Gwendoline Rutte, die gaf toen aan dat dit nu eenmaal eigen is aan een voorkooprecht. Je mocht de kans niet laten schieten. We gaan geen voorafname doen over de invulling, maar wel zien dat we de kans dus wel grijpen en de koop kunnen doen. Wel, achteraf, toch in de gemeenteraadverkiezingen en het huidige meerjarenplan van de stad, bleek dat dat toch niet zo het geliefde project te zijn waarover toen in 2021 zo lyrisch werd gedaan. Enig sprankeltje leek nog in een van de visuals voor de verfraaiing van het stadspark, waar de werkhuizen dus ook dit pand wel een meerwaarde konden bieden. Er werd een beetje gesuggereerd dat er een soort van loggia zou komen tussen het stadspark en de Jozef Tielemansstraat. Leegstaand pand in het hart van onze stad nieuw leven inblazen en tegelijk plaatsmaken voor wonen en zorg voor kwetsbare mensen, ook wat nu een stukje voor ligt, dat is een project dat we in principe wel willen steunen. En in 2021 gingen wij ook mee in dat verhaal, want we hebben ons toen onthouden niet uit een principiële tegenstand, maar net omdat er juist perspectieven waren, zoals een welzijnscampus, gekoppeld aan het sociale huis, naast andere pistes, dat we die eigenlijk wel wilden meepakken, maar dat we wilden kijken naar wat er uiteindelijk van ging komen in de ontwikkeling de jaren daarna. Dus die idee dat er nu ook voor ligt van een sociale invulling, dat op zich, dat is voor ons geen verrassing. Maar het concrete dossier zoals het nu voor ligt, dat laat wat ons betreft te veel open om er vandaag zomaar mee akkoord te gaan, laat ons zeggen, onze handtekening onder te zetten. En ik wil daarbij vier elementen meegeven. 1, we verkopen dit stuk publieke grond, dat is eigendom van de belastingbetaler, hè, zou je kunnen zeggen. We verkopen dat onderhands, zonder mededing, zonder dat de raad de effectieve verkoopprijs gaat kennen. Het is een schatting die we nu zien, enkele 100.000, 300.000 euro. Dus de vraag is waarom geen openbare verkoop of minstens een tweede onafhankelijke waardering. Wordt verwezen naar het sociale doel, maar dan zou je ook kunnen kijken naar eventueel een erfpacht of een verhuur. Dat is een formule waarbij dat de stad zijn zeggenschap wel behoudt en eventueel ook inkomsten op termijn behoudt op een pand dat we 5 jaar geleden nog wel met veel moeite en tegen een meerprijs van 150.000 euro bovenop de schatting hebben verworven. 2, die meerprijs van 2021 werd toen mee verantwoord met het idee van ja, we hebben kantoorruimte voor de stad, een OCW, we denken aan kernversterking in ons kernwinkelgebied en we hebben een vooruitzicht op een VLAIO-subsidie van 30%. We denken dat die subsidie wel moet toegelicht worden, want die komt nu onder druk te staan. Mijn vraag is, loopt de stad geen risico op terugvordering nu de bestemming zo verandert? Daarnaast was dit pand dan ja, toen iets te klein bevonden of zo, dat er dan geen gebruik werd voor het sociaal huis. En wat kan er dan nu nog wel na de verkoop van een deel ervan? Hè, want we gaan een deel verkopen en een deel houden we in eigendom. 3, het sociale project zelf. Het is een verkoop aan VZW Huizen Levensruimte. Met alles wat bij die verkoop komt kijken. Dat is eigenlijk nooit op een commissie besproken. Dat is nooit inhoudelijk op een commissie besproken. Er is geen debat geweest, geen bevraging, geen toelichting vooraf. We zijn in dat opzicht wel wat verwonderd dat het er nu ineens rond dit project draait. En dan is de vraag als wij als raadsleden hoe dat we dan een project van deze omvang kunnen mee goedkeuren. Hè, als we dat eigenlijk de maatschappelijke impact en het bekijken op de raad dat eigenlijk niet verder besproken is. En dan wil ik het signaal geven aan mensen die thuis luisteren of de medewerkers van de VZW. Te gronden is dit geen tegenstand tegenover het welzijnspunt, maar het is eigenlijk wel het gebrek aan transparantie en communicatie. De bespreking die wij zouden moeten hebben met de raad in bijvoorbeeld een commissie. 4, de kernvoorwaarden van het recht van opstal op de zaal. En dan hebben we het over vergoedingen, de duur, wie het onderhoud draagt en zo verder. Ja, dat staat, of lees ik toch, dat het er staat, dat dat nog af te stemmen is. Dus wij moeten vandaag principieel akkoord gaan, maar voordat we eigenlijk over die onderhandeling hebben mee kunnen nadenken. Voorzitter, ik wil dus niet meteen een net geven hier of tegenstemmen, maar ik vraag toch om uitstel hier. Dan kunnen we de vragen die hier behandeld zijn ook op een commissie grondig bespreken. Dank u wel.
Dank u wel. Is er nog iemand die wenst tussen te komen? Nee. Goed, ik ga zo goed mogelijk proberen antwoorden, Matthias. Je hebt het zelf ook voor een stuk al aangegeven. Er zijn heel veel mogelijkheden met dat perceel.
En ik sta er ook nog altijd achter dat we als stad die kans niet hebben laten liggen om dat te verwerven. Dat is een strategisch gelegen perceel, vlak hier aan onze eigendommen van de stad, in ons stadspark, aan de Drossaarden. Als je die kans krijgt en het kan, dan vind ik nog steeds dat je dat moet proberen zelf te sturen en in hand te houden. Je hebt zelf ook al aangegeven, het gaat hier over een deel, wat we nu verkopen en een sociale invulling aan gaan geven, het voorste deel. We denken dat dat een goede en een nuttige invulling is qua sociaal aanbod in onze stad. Huizen levensruimte vangt jongeren op met bijzondere noden die niet langer thuis kunnen blijven wonen. En het is een project van de Vlaamse regering om ervoor te zorgen dat die eigenlijk op een hele huiselijke sfeer goed omkaderd terecht kunnen, veilig kunnen verblijven. Zij doen dat op dit moment al in Averbode, denk ik. Jullie kennen het project, denk ik wel. Maar het was vooral een meerwaarde in scholenstad Aarschot om in het centrum van de stad een dergelijk pand te hebben. Dat wil zeggen dat die jongeren of kinderen die daar kunnen verblijven op die manier ook makkelijker naar school kunnen gaan, zich niet ver moeten verplaatsen en ook toegang hebben tot voor- en naschoolse activiteiten. Dus voor ons klopte dat plaatje. We geloven in dat project. We zijn een scholenstad, we zijn een kindvriendelijke stad. En dit zijn kinderen met hele bijzondere noden die niet meer thuis kunnen opgevangen worden, waar wij voor denken dat is een sociaal doel en wij kunnen ons daarachter zetten. Dat is natuurlijk iets wat centen kost. Dat is niet iets wat de stad gaat betalen. Wij faciliteren hier door middel van het ter beschikking stellen van de voorkant van de stadsbazuin. De middelen komen van de Vlaamse overheid. En de Vlaamse overheid, dus los van de eigen middelen van de VZW, is het een project dat gesubsidieerd wordt door de Vlaamse regering, die eigenlijk wil inzetten voor de mensen die het debat volgen op heel specifiek dat type kleinschalige opvang. Dus dat geeft ons ook de garantie, als antwoord op uw vraag, dat het doel waarvoor dit wordt aangekocht ook daadwerkelijk gaat gerealiseerd worden. Het is met andere woorden diezelfde Vlaamse overheid die onze partner in is, die hier zegt, wij vinden dit, als jullie dat gaan doen, met als Huizen Levensruimte dat gaat doen, want wij zijn hier niet de actor, dan steunen wij dat en dan wordt daar ook geld voor ter beschikking gesteld, wat ook maakt dat voor ons het financieel ook klopt. We zitten niet met een onzekere investeerder. Dit is een project dat zal gerealiseerd worden en waar Vlaamse middelen tegenover staan. Ik ben blij dat je dat ook aangeeft, dat je zelf ook zegt van kijk, op zich zie je mij dat project wel zitten. Ik heb wel een aantal vragen. Oké, waarom geen mededinging? De regelgeving voorziet dat als je dat aanwendt voor een sociaal doel, dat je die mededinging niet moet toepassen. Als wij dit hadden willen verkopen aan, wat nooit de bedoeling is geweest, voor alle duidelijkheid, dit is louter hypothetisch wat ik nu zeg, maar als wij hadden willen zeggen, we willen dit verkopen aan een projectontwikkelaar, uiteraard, hadden wij dan de mededinging moeten laten spelen en uiteraard had je dan moeten gaan kijken wie de hoogste bieder was voor de opbrengst van dit perceel. Dat spreekt voor zich. Ja? Ook als er commerciële invulling waren gekomen, zou dat absoluut de bedoeling geweest zijn. Als daar iemand winst wil gaan maken dan, en de middelen komen van de maatschappij, dan moet de mededinging volop kunnen spelen. De wetgeving zegt eigenlijk, dat is de uitzondering, dat als je daarvoor een sociale invulling vindt en dat een maatschappelijk doel is, dat in dit geval ook nog eens gesteund wordt door de Vlaamse regering, dan is het niet de bedoeling om naar winstmaximalisatie te gaan. Je kan daar uiteraard over van mening verschillen. Je kan zeggen, nee, wij vinden dat de stad hier voor winstmaximalisatie moet kiezen. Wij hebben dat niet gedaan. Ik heb dat ook niet gehoord bij jullie, denk ik. Maar dat is een antwoord op uw eerste punt. Ja? En dan wordt er uiteraard een schatting gemaakt en dan wordt er gekeken, ook binnen de financiering die Vlaanderen zal voorzien, wat dat de juiste prijs is voor de voorkant van dat pand. Wilt dat dan zeggen dat wij onze subsidies zouden kunnen verliezen? Ik denk dat je die vraag al eens eerder gesteld hebt in de eerste helft van dit jaar. Ik weet niet of ik jou toen de e-mail bezorgd heb, maar we hebben dat uiteraard laten vragen. En we hebben op mail, ik denk nog, ik weet niet of het in de overgang is geweest van de ene minister naar de andere minister, maar de financiële directeur zit bij mij, we hebben op mail dat die gelden zijn toegekend en niet worden teruggevorderd. Dus de invulling die we daar nu aan geven verandert daar in principe niks aan, tenzij, dat weet ik veel wat, men in de Vlaamse regering op een beslissing zou terugkomen die ons nogthans schriftelijk is meegedeeld. Dus wat dat betreft Ja, denk ik niet dat dat hier interfereert. Dat was denk ik je tweede punt. Je derde punt in verband met het sociaal huis. Het is wel degelijk onze bedoeling om het sociaal huis naar deze site te brengen. De bedoeling is dat we de oude stadswerkhuizen, dat we die gaan renoveren. Dat was voorzien als een project dat in eigen beheer zou kunnen gerealiseerd worden. Er is vervolgens een rondgang geweest met onder meer preventieadviseurs om te kijken of we aan alle regelgeving voldeden om daar werknemers in onder te brengen. We hadden ons dan misschien iets te pragmatisch voorgesteld, namelijk we knappen dat op en we zetten daar bureaus in en dat komt goed. Maar zo werkt de regelgeving helaas niet. Wat dus maakte dat er een architect voor moest aangesteld worden, dat we met een omgevingsvergunning moeten werken. Dat is ondertussen gebeurd. We hebben een architect, die plannen zijn in opmaak en daar volgt een verbouwing van de stadswerkhallen, waarna de bedoeling is dat de mensen die vandaag in de Bekaflaan aan het sociaal huis zitten, naar hier zullen komen. Ja? Dat is niet in het stuk stadsbazuin, dat is in het stuk oude werkhallen. Dat wil dus ook zeggen dat er daar veranderingen zullen komen, hè, het komende jaar. Dat we oplossingen zullen moeten zoeken voor de dierenvoedselbank. Dat er oplossingen zullen moeten komen, hè, voor de creaties die daar nu worden opgeslagen voor de reuzenstoet en dergelijke meer. Dat is een puzzel die moet gelegd worden, maar het is wel degelijk de bedoeling, zoals altijd gezegd, om daar de stadsdiensten te concentreren. Wat betreft de elementen waar je van zegt, ja, dat weten we nog niet. Hè. Er zijn heel veel vraagtekens. Ja, dat klopt. We hadden dit liever ook nog rustig een keer op de commissie gebracht. Dat komt ook, want niet alles is in kannen en kruiken. Maar om verder te kunnen gaan voor het dossier van de Vlaamse regering, had men een principesbeslissing nodig en wilde men een engagement van ons als stad. En hebben wij ons geëngageerd om dit op de eerste gemeenteraad te brengen, deze dus na de zomer. Dan is er een beslissing van een gemeenteraad, dan kan men met het subsidiedossier naar Vlaanderen verder. Dan is het ook duidelijk dat stad en partnerlevensruimte daarachter zat en dan kan dat dossier in ontwikkeling. Dat, als we moeten wachten tot alles van A tot Z tot in de details is uitgeklaard, hè, dan riskeert men misschien die Vlaamse gelden mis te lopen. En dat zou ik ook maar bijzonder jammer vinden. Maar ik begrijp dat langs jouw kant. Ik begrijp dat ook dat jullie zeggen, we willen dat nog eens meer in detail bekijken. Daar heb ik geen enkel probleem mee. Ik zou alleen willen vragen. We doen hier misschien iets, hè, wat dat atypisch is. Namelijk, we kiezen hier nu, dacht ik dat dat ook door de gemeenteraad gezegd werd, voor een eerder sociale invulling. Ja, dat heeft dan ook randvoorwaarden. Ik denk dat ik op alle vier de punten daarmee geantwoord heb.
Ja, Matthias.
Twee bijkomende vragen dan. Ik wil toch eens even kijken naar de ruimtelijke context daarin. U spreekt over de werkhuizen renoveren. Ja, daar zijn geen concrete plannen van. Dat zouden wij ook dan misschien daar graag bij gezien hebben. Ik begrijp dat dat niet kan. We kunnen het inderdaad niet zomaar in één keer een likje verf geven en dan daar mensen hun bureau zetten. Dat gaat niet. Maar ik ben dan toch zeer benieuwd van wat de kansen of de opportuniteiten nog zijn tussen die verbinding, die mogelijke context tussen de Jozef Tielemansstraat en daar. Want ja, je zit daar met een verkoop, dan een opstalrecht dat je verleent en dan zit je met onze werkhuizen daar. Dus ja, ruimtelijk zie ik dat niet goed, dus misschien kan je daar nu nog op antwoorden. En dan twee, wat die financiering betreft, dat van de Vlaamse regering die inderdaad met meer dan welzijnsoogpunt mee in subsidie zet of mee voor financiering zorgt. Het is dan en Vlaio, het ondernemerschap, dat niet terugvordert. Het is niet of. Dat, hè. Het is niet dat het bij wijze van spreken het ene agentschap is dat een ruil doet met het andere agentschap qua financiering. Hè. Dus en hoop ik toch. Dus die twee vragen.
Ja, dus het is voor wat dat laatste betreft, hè, wij hebben voor de aankoop, hè, van Vlaio die middelen gekregen. We verkopen nu ook niet het geheel. Hè. Er blijft een heel groot deel bij de stad. Wat we wel degelijk in het kader van onze stadsontwikkeling, parkheraanleg en dergelijke, gaan houden en gaan gebruiken. De voorkant, hè, waar dat je vroeger, wat heeft er gezeten? De stadsbazuin, dus de biljart en de café. Hè, dat wordt woonruimte. Wat wil dat zeggen ten opzichte van vorige plannen die je gezien hebt? Dat een lift of een doorsteek vanuit de stadslokalen naar dat huis, die zal er effectief niet meer zijn. Het wordt een veilige woonomgeving voor jonge mensen die bijzondere bescherming nodig hebben. Dat wil zeggen dat zij een architect aanstellen. De staat van dat pand vraagt dat ook. Dus ik denk dat het ook heel goed is dat dat pand volledig gerenoveerd wordt. En men gaat daar, ik moet het nu in het midden laten, maar ik denk dat de plannen er allemaal bij zitten, x-aantal kamers maken voor jongeren. Dus men maakt daar een woonhuis van en dan is het effectief niet meer de bedoeling dat je van aan de kant van de Jozef Tielemansstraat daar doorsteekt. Dat moet een veilige omgeving zijn voor jonge mensen. Om op uw tweede vraag te antwoorden, Vlaio heeft de aankoopsubsidie aan de stad gegeven. Wij houden ook een deel in die stadsontwikkeling. Het geld waar ik het over heb, komt niet naar de stad, maar gaat naar de VZ2 levensruimte. Dat zijn middelen vanuit welzijn, omdat men een tekort heeft aan opvangplaatsen voor jongeren. Heel concreet, ja, ik kijk naar andere leden van deze gemeenteraad die daar wel eens mee geconfronteerd worden. Als op een bepaald moment een kind in een milieu waar de ouders niet meer in staat zijn om voor dat kind te zorgen, moet geplaatst worden. Dan plaatst men dat liever niet ergens in een ziekenhuis of in een gevangenis. Dan plaatst men dat graag in een veilige omgeving. En de Vlaamse regering heeft gekozen om dat te doen in kleinschalige opvanghuizen. De VZ2 Levensruimte is zo'n organisatie die dat soort huizen ontwikkelt, maakt en zorgt dat die kinderen daar veilig zijn, dat die ook naar school kunnen gaan. Dat is het plan. Maar nogmaals, als je mij vandaag vraagt, leg mij van A tot Z uit, elk detail, dan kan ik je dat niet geven. Wat wij zeggen is, oké, de voorkant van dat gebouw kan daarvoor gebruikt worden, dan kunnen zij verder gaan met hun subsidiedossier. Ik hoop dat je die twee dingen staan los van elkaar.
Ja, Stef.
Ik ben het sociale doel natuurlijk eens, maar ik wou gewoon even bij die financiering zelf, want over de Stadsbazuin wordt soms al wel eens iets gezegd. Ooit is dat aangekocht, die 517 vierkante meter voor 550.000 euro. We gaan nu daarvan 161 vierkante meter verkopen voor 300.000 euro. Dus we verkopen 31% van de site en we recupereren bijna 55% van wat we er ooit voor betaald hebben. Dat is op zich geen winstmaximalisatie, maar financieel gezien is dat toch wel een mooie zaak, vind ik. We hebben nog 356 vierkante meter over, voor waar we ooit 550 betaald hebben, krijgen we al 300 van terug. Vind ik niet slecht. Ik wou dat maar even erbij.
Oké, goed. Ik heb geen enkel probleem mee om als dat nog... Dit is iets wat nog zal verder gaan, om dat uitvoerig in een commissie te bespreken. Hè. Dus die vraag begrijp ik uiteraard. Maar ik begrijp omgekeerd ook de vraag om een principesbeslissing te nemen. Hè. Dat zijn actes die moeten verleden worden. Men moet dat in Vlaanderen ook kunnen aantonen. Dat men echt ook voor het Vlaamse beleid kan zeggen, daar komt een dergelijke opvang plaats. Voilà, dat is het verhaal.
Ja, dan richt ik me toch graag nog eens naar de mensen van VZ2 Huizen Levensruimte, dat wat betreft het sociaal oogpunt dat hier voor ligt, dat wat dat ons betreft geen discussiepunt is en dat we dat kunnen steunen, maar dat wat ons betreft het vooral een onduidelijkheid is wat betreft het stedenbouwkundige dossier, het feit dat hier een opsplitsing is, ik denk je verwijst daar naar de perceelopsplitsing, dat het voor ons niet duidelijk is wat daar dan de kansen nog zijn voor ons. Aan de ene kant zit je daar met een verkoop, aan de andere kant nog een project dat je in eigen handen houdt en hoe dat allemaal ontwikkeld gaat worden. En effectief, beste collega's, dit had fijn geweest als we dat op voorhand kunnen zien. Dan hadden wij misschien kunnen mee instemmen met dit project en nu zullen wij ons daarom onthouden.
Oké, daarvan neem ik dan acten en ik ben er zeker van dat we er nog op gaan terugkomen en dat uitvoerig kunnen bespreken. Ja, Thomas? Ja.
We hebben vanuit onze fractie aandachtig de discussie gevolgd. We hebben uiteindelijk beslist dat wij het project gaan steunen omwille van het sociale doel. Maar ik denk dat we wel heel erg ons kunnen vinden in de vele vragen die Matthias stelt over het verloop. En ik denk dat dit goed uitdraait. Laat het ons zo benoemen.
Ja, dank u wel daarvoor.
Ja, dank u wel. En we gaan dat vervolg inderdaad meenemen naar een commissie. En dan zal dat visueel kunnen voorgesteld worden van zodra die plannen er zijn. Hè. En dan zal dat toegelicht worden. Goed, dan gaan we ter stemming. Wie is voor? Ja, wie onthoudt zich? Ja, CD&V-fractie en Guido Venke onthouden zich. Dank je wel. Dat is aangenomen. Oké, dan kunnen we naar het volgende. Dat is de vaststelling van de aanpassing aan de personeelsformatie en het organogram van de stad en het OCMW Aarschot, behoudens, diensten en instellingen. Zijn er daarover vragen? Nee, wie is voor? Ja, wie onthoudt zich? Ja, CD&V onthoudt zich en Guido Venke ook. Wie is tegen? Nee, Jullie waren voor? Ja, GroenFractie stemt ook voor. Ja, dankjewel. Het punt is aangenomen. Aanpassing aan het retributiereglement voor de naschoolse opvang en vakantieaanbod ferm kinderopvang. Moet ik daarover vragen? Ja, Matthias. Thomas.
Die heeft ook een vraag, maar ik zal het kort houden. Mijn vraag is vooral, voor de mensen thuis, de aanpassing die hiervoor ligt, is over het sociaal tarief voornamelijk, in de zin van dat de toekenning van het sociaal tarief alleen nog zal gelden voor inwoners van Aarschot. Dus dat mensen die hun kind in Aarschot naar school sturen, maar geen inwoner zijn van Aarschot, niet langer recht zullen hebben op het sociaal tarief. Ik begrijp uiteraard dat solidariteit van de belastingbetaler dat bepaalde grenzen heeft, maar ik denk dat we ook moeten beseffen dat er natuurlijk Aarschottenaren zijn die ook op de grens van onze gemeente wonen en ook over de grens naar school zullen gaan in de omgekeerde richting. Ik denk maar bepaalde kanten van Wolfsdonk, mensen die naar Blauwberg naar school gaan, of bij ons in de Dubeekstraat, mensen die in Nieuwrode naar school gaan. Dus ik denk dat, dat is gemakkelijk gezegd zoiets, en dat is, we zijn solidair met de mensen die in Aarschot wonen, maar weet dat er langs alle kanten, in alle richtingen, op die manier mensen tussen de mazen van het net glippen. Dus onze vraag is heel concreet eigenlijk, in hoeverre dat er over die aanpassing overleg is geweest met de naburige gemeente, en of dat er een bijvoorbeeld afspraak zou kunnen zijn die in alle omringende gemeenten geldt. Dat alle gemeenten voor hun eigen inwoners, ongeacht waar ze naar school opdraaien voor dat sociaal tarief, of alle inwoners of alle gemeenten opdraaien voor de kinderen die in hun gemeente naar school gaan. Want het zou jammer zijn natuurlijk als er mensen tussen de mazen van het net glippen op die manier.
Ja, dankjewel. Ja, oké. Goed, dan kunnen we ter stemming. Wie is voor?
Ik heb een vraag gesteld en nog geen antwoord gekregen. Maar.
Ja. Ja, het is een mening, hè?
Ja, Dries had ook nog een vraag, hè, dus misschien is het ook
ja, een vraag. Ik zal de vraag. Het was niet echt een mening van Thomas, want ik sluit er mij aan. Wat is eigenlijk de motivatie daarachter om het sociaal tarief enkel voor de Aarschottenaren toe te kennen en niet voor de anderen? Dus daar zou ik graag een antwoord op hebben. Een tweede vraag is of dat we het reglement dat we voor de zomer hebben goedgekeurd, of dat we dat ook op de website kunnen zetten. Er wordt op de webpagina verwezen naar het reglement, maar het staat nergens niet online. Ik heb ondertussen al heel veel vragen gekregen. Ik probeer ook altijd zo correct mogelijk te antwoorden, tot ieders tevredenheid, zodat het niet bij jullie terechtkomt. Maar soms verwijs ik ook graag naar het reglement en dat staat niet online. Als je dat zou kunnen doen, dat zou ook wel zijn. Maar die motivatie interesseert mij.
Oké, dankjewel voor jullie vragen. Ja, eerst en vooral, het staat dus denk ik niet online, omdat er eerst nog de aanpassing hier nog voor ligt in de gemeenteraad en dan pas zullen ze de aanpassing online zetten. Ondertussen staat wel heel het vakantieaanbod en heel het gebeuren rond alles rond BOA wel online, dus alle ouders kunnen daar ook kunnen daar alle informatie vinden. Ze weten ook de weg te vinden naar het mailadres. Dus wij beantwoorden alle vragen van alle bezorgde ouders in het kader van BOA. Om op jullie vragen te antwoorden. Natuurlijk, wij zijn er hier om samen een beleid te maken van BOA voor de Aarschotse kinderen, de Aarschottenaren. En dat is ook belangrijk dat wij een keuze daarin maken. Wij hebben ervoor gekozen om specifiek dat de sociaal tarief toe te passen voor de mensen die in Aarschot wonen,
omdat die hier belasting betalen.
Ja, omdat dat voor ons een logische keuze lijkt, om net voor die Aarschotenaren, de mensen die hier het meest kwetsbaar zijn, dat zij hier dat zij daar gebruik van kunnen maken. Nu, ik begrijp jullie opmerkingen over het feit dat er in andere gemeenten misschien ook, ook kwetsbare mensen zijn. Is er overleg geweest met die andere gemeentes? Nee, op dit moment niet, want zoals ik al in de vorige gemeenteraad ook heb gezegd, BOA is een dossier waar alle gemeentes nog heel zoekende in zijn. En alle reglementen zijn voor al die gemeentes ook nog nieuw. Dus iedereen heeft een retributiereglement moeten opstellen. Dus al die reglementen zijn voor elke gemeente apart opgesteld. Wat er wel is gebeurd, is natuurlijk gekeken hoeveel kosten opvangen die gemeente, hoeveel kosten opvangen die gemeente, om te kijken van, zijn onze prijzen, maar conform zo die dingen wel. Er is geen overleg geweest over het feit van, kunnen we dat allemaal op elkaar opzommen? Kunnen we dat in de toekomst nog doen? Dat kan zeker. Ik vind dat op zich nog wel een nuttige suggestie, maar dat zullen we dan later bekijken.
Oké, ja, Thomas?
Maar ik hoor u zeggen, de filosofie is wij ondersteunen de aarschotse gezinnen. Wat doen we dan met de aarschotse gezinnen die in buurgemeenten naar school gaan? Op welke manier zorgen we dan dat zij ook indien recht op sociaal tarief, dat zij in die andere gemeente die dezelfde redenering maakt als jij, ook hoedje opzegt. En op die manier vallen er mensen uit de boot eigenlijk. En dat zou bijzonder jammer zijn als we daar geen afspraken over maken. Dus jij zegt dat er geen gezinnen zijn die recht hebben op sociaal tarief, die buiten onze grenzen naar school gaan.
Geen gezinnen zijn die daar waarschijnlijk... In elke gemeente zijn er gezinnen die gebruik maken van een sociaal tarief. In elke gemeente. Maar ik ben in eerste plaats schepen hier in Aarschot en ik zorg ervoor dat het beleid in Aarschot voor de kinderopvang afgestemd is voor de noden van de kinderen die in Aarschot naar school gaan en hier naar de buitenschoolse kinderopvang gaan. Dat is mijn taak.
Maar bent u ook schepen van de kinderen die in Aarschot wonen in een gezin dat het sociaal moeilijker heeft, maar die toevallig over de grens naar school gaan? Bent u ook hun schepen, mevrouw de schepen? En op welke manier stemmen we met buurgemeenten af om te zorgen dat er op die manier niemand uit de boot valt?
Ik ben geen grote voorstander van dat BOA-decreet. Ik denk dat ik dat hier al een paar keer gezegd heb. Ik heb in de vorige legislatuur, toen ik even vertrokken ben, dat decreet ook tegengehouden. Ik weigerde van dat goed te keuren, omdat ik vond dat wij dat hier in Aarschot eigenlijk op een hele goede manier geregeld hadden. En dat ik niet de voordelen zag om met dat nieuwe decreet aan de slag te gaan. Ja? Waarom niet? Ik kom direct op uw punt. Hè. Waarom niet? Omdat in mijn filosofie, kan ik u voor een stuk volgen, namelijk dat buitenschoolse opvang eigenlijk het meest van al aan scholen zou moeten gekoppeld zijn. Ja? Dat lijkt mij logisch. Dat je u weinig moet verplaatsen, dat je voor en na school terecht kunt waar dat je naar school gegaan bent. Bon, er is nu een andere keuze gemaakt. Ja, BOA houdt ook nog wel rekening met de scholen, maar zegt eigenlijk dat elke gemeente een aanbod buitenschoolse kinderopvang moet doen, Thomas. Dus er zijn gemeenten die dat tot nu toe niet deden en die rekenden op steden als Aarschot om dat voor hen te doen. Dit decreet maakt heel expliciet een andere keuze. Dit decreet zegt, een gemeente moet dat zelf doen en krijgt daar middelen voor. Ook als er daar tot nu toe nog geen enkel aanbod was. Wel, als het decreet dat als uitgangspunt neemt en eigenlijk zegt, het is per gemeente dat je het moet bekijken, ja, dan moeten wij natuurlijk in de eerste plaats kijken naar Aarschot en de Aarschottenaren. Omdat, ook al krijgen we nu, en daar ben ik dankbaar voor, in eerste instantie de middelen om dit te doen, daarna is het aan de Aarschotse belastingbetaler om die te betalen. En het zou toch al te gek zijn dat als de buurgemeente en de andere gemeenten ook middelen krijgen om dat te doen, dat toch wij dat zouden moeten gaan compenseren. Dat is de haaks op de logica van het decreet. En ik wil daar gerust over discussiëren. Nogmaals, ik ben er geen voorstander van. Ik denk dat ondertussen heel Vlaanderen ontdekt heeft dat we heel veel goede dingen moeilijk aan het maken zijn. Het spijt me zeer, maar het werkte en nu maakt men het gewoon moeilijker. Hè? Wij gaan daar door geraken, want we zitten daar met een heel team op te werken om een beter aanbod te voorzien. Maar dan maken we keuzes. En de keuzes die wij maken is om een zo goed mogelijk aanbod in Aarschot te voorzien. En daar kunnen we over van mening verschillen. Dat is onze keuze.
Oké, goed. Nu, ik begrijp dat dan ook Aarschotse kinderen die elders naar school gaan uit de boot vallen, hè, in die extra ondersteuning van dat sociaal tarief. En
als die andere gemeenten andere keuzes maken, je hebt er twee. Hè. Je hebt gemeenten die zeggen, nee, wij kiezen alleen voor een sociaal tarief voor eigen inwoners. En je hebt andere gemeenten die zeggen, nee, wij kiezen voor een sociaal tarief voor iedereen die hier naar de buitenschoolse opvang gaat. Dat is een beleidskeuze waarvan Vlaanderen gekozen heeft om ze expliciet op het niveau van de gemeente te leggen. En dat is een van de dingen die ik er bijvoorbeeld slecht aan vind. Dat is dat je dan allemaal verschillende systemen krijgt, Thomas. Maar dit is een begin van een verhaal. Ja? Wij moeten dit nu zelf organiseren. Daar zitten soms nog wat kinderziektes aan. We schakelen daarop over. Wij gaan voortdurend sturen en bijsturen. Het eerste wat we nu gedaan hebben is ingezet op kwaliteit. We hebben ervoor gekozen om een acceptabel aantal kinderen bij één opvoeder of opvang te zetten. Ik kan je zeggen dat er heel wat gemeenten daar los zijn overgegaan. Veel meer kinderen per persoon die moet opvangen. We hebben dat beperkt gehouden. Dat kost geld, want als je dat natuurlijk vermindert, dan heb je meer mensen nodig in personeel. Daar zetten wij de middelen op in. We maken bovendien extra keuzes en voorzien extra geld. Ja? Maar we kunnen niet alles doen. Het kan niet en, want het kost nu, met alle respect, al handenvol geld tegenover vroeger, waar het goed geregeld was en het ons veel minder geld kostte. En dan maken wij keuzes en dan is de keuze niet in de eerste plaats om sociaal tarief te geven aan kinderen buiten Aarschot.
Oké, ik begrijp dat jullie beleidskeuze is. Nu, het zou ook een beleidskeuze kunnen zijn om te gaan overleggen en als volwassen mensen rond de tafel te gaan zitten met die andere gemeentes en te zorgen dat er uiteindelijk niemand uit de boot valt. En dat is het laatste wat ik daarover wil zeggen.
Doen.
Ja, Dries.
Ja, om af te sluiten, allez, ik noem het boa-decreet soms wel eens in andere kringen een boa-constrictor, omdat het de steden en gemeenten wel echt in een wurggreep houdt. En dat we eigenlijk die hiaten moeten opvullen die dat Vlaanderen laat vallen. Nu, ik volg ook Thomas wel een stukje in de zin van, de volgorde is hier ook weer een beetje raar, de chronologie. We hebben 2 maanden geleden een reglement goedgekeurd. Ik snap niet waarom dat we nu zo dringend moeten ingrijpen in het uitsluiten van kinderen uit buurgemeenten en andere gemeenten. Waarom kunnen we niet een paar maanden wachten om over een jaar bij te sturen en een overlegde oplossing te hebben met regio Oost-Brabant, weet ik veel wat. Maar nu, ik kan deze chronologie niet volgen, daarom gaan wij onze fractie ook onthouden.
Oké. Ja, oké, dankjewel. Dan gaan we nu ter stemming. Wie is voor? Ja, wie onthoudt zich? Ja, CD&V, GroenFractie en Guido Venke onthouden zich. Punt is aangenomen. Dan hebben we het subsidiereglement basisscholen gezonde voeding op school. Zijn er daarover vragen? Ja, Matthias en dan Petra.
Nou, soms wordt er wel eens gezegd, we gaan het kort houden, maar ik ga het niet kort houden. Ik wil wel beginnen waar het voor onze fractie eigenlijk op aankomt. En dat is de premisse, of laat ik zeggen de veronderstelling, dat dit project een mooi project is. Ik heb dat ook, als u mijn Facebook-post gelezen hebt, dat ook zo publiek uitgedragen. Op het moment dat de scholen het nieuws kregen, fruit en soep voor elk kind, in elke Aarschotse basisschool, dat is geen overbodige luxe, dat is een antwoord op een reëel probleem. En ik heb het dan niet, want we hebben dat debat al vaak gehad hier, niet over de lege brooddoos, maar eerder over ongezonde en eenzijdige voeding. En dat is ook een aandachtspunt dat hier in het project zit. Dat weten jullie, dat weten de leerkrachten, dat weten de zorgcoördinatoren in onze scholen zeker ook. Dat de stad hier meer dan 100.000 euro tegenover zet, gekoppeld aan een Vlaamse projectoproep van 400.000 euro, dat is een investering die wel kan tellen. En ik wil dan ook Schepen Schelles bedanken voor de trekkersrol die ze daarin heeft opgenomen en voor de ruimte die ze gaf om dit samen met de scholen op te bouwen. We stellen ook vast dat het op 1 september positief onthaald werd. Ik heb het dan niet alleen over ouders en de scholen zelf, maar ook over middenveldorganisaties. Het punt dat vandaag eigenlijk voor ligt, dat is een subsidiereglement dat de scholen die het initiatief, laten we zeggen, in eigen handen, in eigen regie willen nemen, ondersteunt. Dat is in die zin een logische en goede volgende stap. Wij zullen dan ook niet tegenstemmen. Maar, precies omdat die premisse, die veronderstelling, laten we zeggen de why, de waarom we dit doen, mee onderschrijven, willen we een aantal kritische bemerkingen niet onder de mat vegen. En dat is ook een reden waarom onze fractie zich bij dit punt zal onthouden. Onthouden, niet uit onwil, maar om een aantal fundamentele vragen nog op scherp te zetten, die vandaag onvoldoende beantwoord worden en waarvan eigenlijk wel een debat in deze raad mag gevoerd worden. En dan heb ik het, beste leden van de meerderheid, ook wel over het idee dat misschien op een gegeven moment dat wel unaniem kan mee ingestemd worden als er op die vragen bij een volgende evaluatie een afdoende antwoord komt. Of wie weet, Gilles, misschien slaag je er vanavond nog in om ons te overtuigen en een ander stemgedrag te nemen. We zullen zien. Een eerste bedenking betreft de voorwaarden voor de lange termijn financiering. Het reglement en ook het project op zich, want dat is niet wat hier vandaag voor ligt, verankert onvoldoende wat er gebeurt wanneer die Vlaamse middelen op termijn wijzigen of wegvallen. Of wanneer er een volgend stadsbestuur andere prioriteiten legt. Wij willen vandaag vermijden dat, een beetje denkend aan de tussenkomst van daarnet, dat wat in een positief persbericht nu staat, over enkele jaren stilletjes wordt afgebouwd, omdat de structurele verankering, laten we zeggen, in het meerjarenplan of in de Vlaamse begroting, in harde engagementen, dat die ontbreekt. Ja, gisteren nog in het nieuws gezien, ook de Vlaamse regering gaat stevig moeten besparen. Een project zonder duurzame verankering, dat is een risico. En dat is ook geen risico dat we willen nemen door op 1 september mooie foto's te lanceren. Maar dan zouden we nu graag mee nadenken over de verankering, de financiering op de lange termijn. 2, we hebben een principiële bedenking erbij. We redeneren hier vanuit dit reglement en vanuit het project, vanuit een volledig gratis aanbod voor iedereen. Ongeacht, laten we zeggen, de draagkracht. Wij zelf kijken daar op een andere manier naar. Wij zeggen, ja, gratis voor iedereen, dat is niet noodzakelijk de meest duurzame manier, de meest rechtvaardige manier. Wij pleiten ook wel voor een responsabilisering voor de sterke schouders. En dan niet als een besparing, maar als een principe van solidariteit die de middelen laat toekomen waar ze het grootst zijn, zonder daarbij te stigmatiseren. Want dat is wel een heel belangrijke, en dat is ook goed in dit project, laat me daar duidelijk in zijn. Die sociale correctie die kan bestaan zonder dat gezinnen zich moeten gaan outen, omdat er situaties van kwetsbaarheid zijn. Of omdat een school zogenaamde hoge onderwijskansenindicatoren hebben, waar bijvoorbeeld gezinnen zijn, waar schooltoelages en dergelijke zijn. Die stigmatisering zit niet in het project Alle Geluk. En dat is ook een hele belangrijke in vele voedingsprojecten in scholen, in Engeland, in Nederland. Ook in projecten in bijvoorbeeld Zuid-Limburg, waar we ook dat universele doen. Het is voor iedereen. Elk kind eet samen vers fruit, soep, met elkaar, ongeacht welke sociale status. Dat is een hele belangrijke, zit ook in dit project. Maar bijvoorbeeld in Zuid-Limburg, dan gaan we kijken naar steun van ondernemers, bijvoorbeeld. Kunnen die mee een bijdrage leveren om die financiering mee te doen? Lokale boeren, bijvoorbeeld. Rikolto schreef, dat is de vroegere Vredeseilanden, voor zij die de nieuwe naam misschien nog niet gehoord hebben, die schreef vorig jaar een heel interessant opiniestuk over. En die zegt, ja, gratis is niet de enige en niet automatisch de beste manier om schoolvoeding toegankelijk te maken. Net zo belangrijk is het, ik lees, een eerlijk gedragen systeem en een brede aanpak. Zij halen de mosterd eigenlijk uit een Europees project, ik kan u die resultaten bezorgen, een whole school food approach. Waarbij ze zeggen, het is niet louter gratis aanbod voor iedereen, maar een integrale benadering, niet enkel een kosteloze benadering, waarbij verankering, en dat is het tweede punt dat ik dus wilde maken, centraal staat. 3, als we dan spreken over, noem het financiële duurzaamheid of duurzaamheid op lange termijn, dan wil ik het toch ook hebben over een andere manier van duurzaamheid, over bijvoorbeeld korte keten. Lokale landbouw, lokale producenten betrekken. En over het vermijden van voedselverspilling. En ook hier verwijs ik naar Rikolto, dat terecht stelt dat succesvolle schoolvoedingsprojecten niet uit één uniform model komen, maar uit een model, uit een geheel, uit een gezond en duurzaam aanbod, dat is er, gedragen door het schoolteam, dat zal er komen, ingebed in het lespakket, daar hebben we nog aan te werken, samen aan te werken, en met betrokkenheid van de hele leefgemeenschap. Dus ook bijvoorbeeld de ouders, onze ouderkoepels, die verwijzen daar in opiniebijdragen trouwens ook naar. En dat is toch iets dat we hier willen vragen, om daar zeker ook werk van te maken, om in te zetten op die lokale leveranciers en dus met de hele gemeenschap, ook met ouders en bijvoorbeeld de gezondheidsmakers, daarna te kijken. Ten vierde plaatsen we toch ook hier onze bedenkingen die we eerder hebben geformuleerd om niet alleen te kijken naar, ja, laten we zeggen, de lege brooddozen, maar om naar veel dingen te kijken. We weten, we hebben het debat hier gevoerd over de subsidies voor homestart. Die gingen bekeken worden in het kader van het meerjarenplan of de aanpassing daarvan. Daar blijven we nog een beetje op onze honger zitten. En dat wil dus wel zeggen, beste collega's, dat een voedingsproject, een mooi project zoals het hier voor ligt, dat zeker niet het volledig geïntegreerde beleid mag zijn. Dat is een deel daarvan, dat is een puzzelstuk daarvan. En wij vragen dus het bestuur om bijvoorbeeld engagementen zoals Homestart en andere niet te laten verwateren. Trouwens, volgende maand is het Werelddag van Verzet tegen Armoede. U weet dat ik daar, enfin, u weet het misschien ook niet, maar ik zal het alleszins wel doen, elk jaar opnieuw, dat ik daar een tussenkomst over doe. We hebben een hittezomer gehad. Ik vind het ook wel interessant om daar in de Oktoberraad, in het kader van de Werelddag Verzet tegen Armoede, eens een uitwisseling over te hebben. Tenslotte, we willen benadrukken hier als onze fractie dat gratis fruit en soep dus een goede zaak is, maar dat we dat wel moeten koppelen aan die integrale benadering, ook met gezondheidseducatie. Die bedenking maak ik niet alleen als lid hier, maar ook als een rol die ik neem in de regionale adviesraad van de gezondheidsmakers, toch voor onze regio Oost-Brabant. En vanuit een betrokkenheid bij een Europees onderzoek dat we gedaan hebben in het kader van gezonde voeding voor alle kinderen, in het kader van kankerpreventie. Kinderen op een jonge manier, ongeacht sociale status, aan die tafel brengen, dat op zich is heel belangrijk, als dat goed gekoppeld wordt aan educatie. En begrijpen dus waarom iets gezond is voor een kind, voor een kleuter, dat is uiteindelijk waar het mee begint en waar die gewoonte ook kan beklijven bij de kinderen zelf. En dus niet alleen kijken naar het uitdelen van fruit en soep, maar iedereen aanmoedigen om, waar nodig, de middelen ook te geven om dit te koppelen aan een echte voedingseducatie, noem het zoals dat Ricolt het zegt, een old school food program. Dat is onze oproep. Ik dank u.
Dank u wel. Ja, Petra.
Ja, ik ga het iets korter houden dan Matthias. Wij zijn, toen wij dat hoorden, dat de Vlaamse regering dat initiatief nam om zo'n project op te starten, ja, dat juichten wij natuurlijk toe. En dan vonden we het nog fijner dat Aarschot daarin meestapte. Want een gezonde maaltijd, dat is niet nice to have op school, maar dat is een must. En daar zitten twee luiken in, zoals Matthias al vermeldde. Daar zit gezond in en daar zit eten in. Dus beide zijn noodzakelijk. De ouderen gaan dat ook waarschijnlijk wel appreciëren, want ik weet dat ook van mezelf. Dat is niet de simpele om de brooddozen op een gezonde manier te vullen. Het is altijd druk. Ouders gaan dat altijd wel appreciëren, dit hier. Wij vinden het zo belangrijk dat we in 2022 op de gemeenteraad die vraag al eens hadden gesteld om zo'n project, een gelijksoortig project, op te starten. Zonder extra belasting voor de leerkrachten. Dus wij ondersteunen dat zeker. Maar we hebben enkele vragen over dit project. En dan ook nog een voorstel om dat uit te breiden. De vragen zijn: hoeveel scholen hebben ingetekend op het project? En hoeveel van die scholen willen dit zelf organiseren? Dus ook graag niet het aantal scholen, maar ook over hoeveel leerlingen dat gaat. En zijn er ook scholen die niet deelnemen? En als ze daar niet aan deelnemen, wat zijn de drempels dat die scholen ervaren? Dus dat zijn onze vragen daarover nog. Dus over hoeveel leerlingen gaat dat eigenlijk? En dan ons voorstel om die oproep, ons voorstel om dit project uit te breiden naar de eigen organisatie van de stad, de vakantieclub. Daar heb je ook nog de mogelijkheid om een gezonde maaltijd aan te bieden. En die ouders en die kinderen die gaan dat zeker appreciëren.
Ja, dank u wel.
Eerst en vooral, dank je wel, Matthias, voor de mooie woorden. Dat apprecieer ik ten zeerste. maar dus, ja, waar wil ik beginnen? Ik denk dat wel belangrijk is, wat er hier vandaag voor ligt, dat echt wel een hele grote mijlpaal is wat we hier doen in Aarschot. En heel Vlaanderen krijgen ondertussen 145.000 kinderen op school een gezonde maaltijd en wij zijn als stad daar deel van. Wij kiezen ervoor, om op vraag van Petra te antwoorden, alle scholen hebben ingetekend. Allemaal. Ze doen allemaal mee, waarvan 3 ervoor gekozen hebben om het zelf te doen. Het aantal leerlingen, dat kan ik u schriftelijk bezorgen, dat weet ik zo niet uit mijn hoofd. Maar alle scholen waren hier heel enthousiast over. Net omdat zij, en dat is meerdere malen in overleg naar voren gekomen, we zien niet per se die lege brooddozen, maar wel wat er in die brooddozen zit. En daar gaat het bij mij over. Ik was enorm aangedaan van die reportage op VTM met Dina Tersago. Dat je zag dat de kinderen gewoon een suikerwafel hadden, gewoon droge rijst, een koude curryworst. Als ik dat zie, dan breekt mijn moederhart, en ik ben op dit moment nog niet eens moeder, maar dan breekt gewoon mijn hart. Ik kan dat niet begrijpen, dat kinderen dat als middagmaal moeten eten. En daarom vind ik het zo belangrijk dat wij ook op dit project, op dit project rond gezonde voeding inzetten. En wij doen dat als stad, wij kiezen ervoor om dat voor alle kinderen te doen. En voor ons is dat belangrijk dat we dat echt voor alle kinderen, alle kleuters, alle lagere schoolkinderen doen en niet alleen maar voor de meest kwetsbaren, maar voor alle kinderen hebben recht op dat gezond tussendoortje. En hoe pakken wij dat aan? Wij voorzien 4 dagen per week fruit. 4 dagen per week zal er fruit toekomen op die scholen tot en met de herfstvakantie. En nadien zullen we soep aanbieden. Warme soep, waar die kinderen een gezonde maaltijd van hebben. En dat doen we dus een heel schooljaar lang. Om op jouw vragen terug te komen, lange termijn financiering. Ja, het is een beetje de omgekeerde wereld. Het is toch jammer om al niet op een project in te tekenen als je weet dat er Vlaamse middelen beschikbaar zijn. Als je niet weet wat je er op lange termijn mee gaat doen. Dus ik kan nu niet zeggen wat we er op lange termijn, of dat die financiering zal behouden worden vanuit Vlaanderen, dat kan ik niet zeggen. Maar ik ga ook die Vlaamse middelen niet laten liggen, omdat ik niet weet dat ze binnen 2 jaar die middelen niet meer gaan voorzien. Ik vind het belangrijk dat als die kans zich voordoet, en wij iets voor de aardse kinderen kunnen betekenen op vlak van gezonde voeding, dat we dat ook effectief doen. En dat is wat we samen met de scholen hebben besproken, en waar zij ook ten volle achter staan. Ze zijn heel enthousiast hierover om dat fruit ook dagelijks aan te bieden. Jouw opmerkingen over de korte keten. Je weet dat we een overheidsopdracht hebben gedaan om dat fruit op die scholen te krijgen. Dat was echt een vrij grote opdracht. In die opdracht stond omschreven dat zij moesten werken met lokale ondernemers. Dus ook dat is heel belangrijk voor ons, dat wij aan de slag gaan met die korte keten, net om ook die voedselverspilling en om dat lokale te behouden. Ook met die soep doen we net hetzelfde. Zij gaan dat met lokale ondernemers moeten aanpakken. Daarnaast gaan wij ook zoveel mogelijk werken met vrijwilligers, net om die leerkrachten maximaal te ontlasten. Daar zal binnenkort ook nog een oproep over verschijnen via de kanalen van de stad. Ik kan alleen maar oproepen aan iedereen die er goesting in heeft om zich daarop in te tekenen, want het is niks zo plezant als kindjes blij te zien met een gezond stukje fruit. Ik was onlangs in Santa Maria. Ik heb daar zelf mee aan die kleutertjes dat fruit mogen geven. En ik zag ook wel dat heel veel kindjes soms ook gewoon nog... Dat was misschien de eerste keer dat zij dat soort stuk fruit aten. Kinderen leren op die manier ook gewoon heel veel nieuwe soorten fruit kennen. En dat is alleen maar goed voor de ontwikkeling van die kinderen. Tot slot wil ik dus zeggen dat ik hoop dat jullie dit toch gaan steunen. Ondanks jullie kritische bemerkingen. Omdat ik wel echt er voor de volle 100% achter sta. En ik ook gewoon weet dat de scholen en die kinderen, die aardse kinderen, hier 100% bij gebaat zijn. Dus... voilà.
Dank u wel, Jill. Ja, Stef.
Gewoon iets heel klein, hè, als je op lange termijn spreekt. Op zich heeft Vlaanderen dat ook wel meegenomen. Dat ze nu dit project oploop lanceren, maar dat ze dan ook wel een wetenschappelijk onderzoek gaan doen met impactmetingen. Ja, ik zou daar dan ook eerst naar kijken voordat je zelf je beleid verder gaat uitstippelen. Wat resultaat dit eigenlijk geeft. Ik denk dat dat wel interessant is om dan uiteindelijk verder te zien.
Ja. Oké, Petra.
Gilles, of misschien iemand anders, kunt u ook nog een toelichting geven aan de oproep om dat ook uit te breiden naar de vakantieclub?
Ja, inderdaad. Op zich een goede suggestie, maar nu komt het. Ja. De oproep vanuit Vlaanderen is heel specifiek. Wij mogen niet zomaar de middelen die we vanuit Vlaanderen krijgen, gebruiken voor andere doeleinden. Dus dat is alleen specifiek voor scholen. Dus ik vind dat zeer jammer dat we dat niet kunnen. Wij wouden dat ook gebruiken om bijvoorbeeld de zomerschool, kinderen in de zomerschool, mee een gezond tussendoortje te geven. Dat mag niet. Dat mag niet met die middelen. Dus ik ga daar helaas op dit moment negatief op moeten antwoorden.
Petra terug. Ja. Ik denk dat de vraag anders was.
Mijn vraag was niet van, kunt je die subsidies daar ook voor gebruiken? Mijn vraag was gewoon van, zou de stad dat ook kunnen doen? Je kunt dat zelf ook organiseren, hè?
Oké. Okay. Ja, Matthias nog eventjes.
Ja, Stef verwijst naar een onderzoek. Ja, wat ik er juist gebracht heb, komt uit Europees onderzoek. We spreken daar over School Food for Change, een Europees onderzoek dat gebeurd is. En als ik daar gewoon naar de bedenkingen ga kijken die ik daar zie, die heel belangrijk zijn, dan gaat dat echt over die structurele verankering. Dan gaat dat over het belang om dat over verschillende jaren te bekijken, om te investeren ook in de mensen en de coördinatie daartoe, om voedseleducatie, korte keten, duurzaamheid en zo verder in beeld te brengen in het kader van de draagvlak. Ik zal u die resultaten bezorgen. Ik zal ze eventueel ook aan de directeur bezorgen. Kunnen ze gedeeld worden met iedereen? Dus wat wij daar juist als kritische bedenkingen maakten, komt niet uit het niks. En ik wil daar toch nog in beklemtonen wat de premisses zijn, wat de veronderstelling is van heel project. Dat zit goed. Het is de duurzaamheid waar wij bepaalde bedenkingen mee hebben. En wat mij betreft, ik denk niet dat de schepen ons heeft kunnen overtuigen. Ik kijk een beetje naar mijn linkerkant. Maar ik wil wel een afspraak maken. Dit is een reglement, als ik goed zie, voor het schooljaar 2026-2027. Beste collega's, ik ga er dan vanuit dat dat ergens in juni terug op de agenda komt. En wie weet gaan wij dan wel voorstemmen, omdat met de opmerking die ik gemaakt heb, ze zullen in een audioverslag staan, dat we daar ook mee kunnen rekening houden en dat we inderdaad voor die integrale benadering gaan. En dan is uiteindelijk onze stem voor het project ook een stem die jullie verdienen.
Oké, dankjewel. Dan gaan we stemmen, hè. Wie is voor? Ja, wie onthoudt zich?
Bella, Bella.
Wie? Even terug. Wie is voor? Ja, wie onthoudt zich? Ja, CD&V en Guido Venke onthouden zich. Oké, dank u wel. Punt aangenomen. Dan komen we tot enkele kennisgevingen. Dat is ten eerste agentschap Binnenland Bestuur. De kennisgeving over de klacht van een voornaamswijziging en het antwoord van de gouverneur daarop. Ik vind dat dat geen toelichting behoort. En dan hebben we het rapport voor de organisatiebeheersing. 2526, dat is een hele grote boterham. Als je dan een keer doorneemt, dan kan je alleen maar een applausje geven aan onze algemeen directeur om zoiets op te stellen. En dan zie je ook wat dat er eigenlijk allemaal gebeurt en wij maar allemaal bezig zijn. Dus een dikke pluim voor Christy. Het volgende is de politieverordening betreffende de gasovertredingen, betreffende het stilstaan en het parkeren en overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103. Vastgesteld met automatisch werkende toestellen. En dat is een wijziging en dat is een update naar aanleiding van een aanpassing van het KB. En er daarover vragen, onze politie is aanwezig. Wie is voor? Want dan moeten we wel stemmen. Ja, dank u wel, unaniem. Dan hebben we de watering de Mondbeek, algemene vergadering 15 september, goedkeuring, agenda, bepaling van het mandaat. En het mandaat is voor Marnik Jordens. Ja.
Ja, wij hebben denk ik iedere keer dit soort aanstellingen mee voorgestemd. Wij horen alleen dat de vertegenwoordiging van de stad niet altijd aanwezig is. En dan spreek ik niet alleen hierover. Dit gaat over de watering, lijkt me zeer belangrijk. Maar de meeste van die zaken zijn wel zeer belangrijk. Dus ik zou willen voorstellen, als de meerderheidsfractie niet kan, is onze fractie ook altijd bereid om dat mandaat op te nemen als jullie daar zelf niet kunnen aanwezig zijn. Maar ik zou toch willen vragen, als de vertegenwoordiger daarvoor verkozen wordt, dat hij of zij aanwezig is. Want we horen wel meermaals dat dat niet het geval is en dat is zeer jammer. Ik denk dat we daar informatie kunnen inwinnen die voor u allen belangrijk is in een college om verder daarover na te denken ook. Dus wij stellen ons als fractie ter beschikking, moest het voor jullie niet mogelijk zijn.
Oké, dankjewel. Wie is voor? Ja, dankjewel. Dan hebben we de kennisgeving van het besluit van de gouverneur Vlaams-Brabant houdende de goedkeuring van de jaarrekening 2025 van Stad en OCMW. Dus daar denk ik dat we een klein applausje voor onze financieel directeur moeten geven, want dat is toch ook... Voilà. Als er daarover vragen zijn, is hier aanwezig. En het volgende is ook een kennisname. Dat is de rapportering door de financieel directeur over de krediet- en wetmatigheidscontrole van de voorgenomen financiële verbintenissen, de zogezegde visa, van de eerste helft van het jaar. En de volgende kennisname is een stand van zaken van de uitvoering van het meerjarenplan. Dat is ook een kennisname van het opvolgingsrapport. Voilà, bij deze de drie kennisnamen. Dan komen we bij het advies van de jaarrekening van de kerkfabriek Gerhard Maria Pieter Antonius Langdorp. Daar moeten we wel over stemmen. Wie is voor? Ja, dankjewel. Unaniem. En dan hetzelfde voor de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw. Wie is voor? Ja, en ook nog eens voor de kerkfabriek Sint Cornelius en Sint Nicolaas in Rillaar. Wie is voor? Ja, dankjewel allemaal. Unaniem. En dan komen we hier al tot de vragen van de raadsleden. En dan beginnen we bij CD&V. Iedereen een bank vooruit.
Ja, wij willen vandaag graag terugkomen op het idee iedereen een bank vooruit. En we stelden dan in juni voor op de gemeenteraad om in Aarschot en de deelgemeente 50 extra zitbanken te plaatsen. Nu, we hebben daar natuurlijk een bevraging voor gedaan en we stellen eigenlijk nu vast dat heel veel mensen ons ook plaatsen doorgeven waar dat de banken eigenlijk onderkomen zijn en eigenlijk aan een grondige restauratie toe zijn. Dus daarom hebben we ook in onze lijst, ik weet dat ik hem vandaag pas bezorgd heb, maar er is natuurlijk tijd om eraan te werken. Hebben we toch een heel deel plaatsen ook kunnen aanduiden waar er toch wel werk aan de winkel is. Ik heb het ook al gezegd in een interview, we hebben zeer sterke werkmannen. Ik denk dat, dat zij daar wel mee aan de slag kunnen. Want niks zo jammer natuurlijk als een bank die er al is, die onderkomen is en niet kan gebruikt worden. Ik ga niet heel mijn punt herhalen over, over waarom we die banken belangrijk vinden. Hè, want banken zijn voor ons niet zomaar banken, hè, maar rustpunten die mensen een mogelijkheid geven om, om even te zitten, om op adem te komen, om toeristisch iets mee te doen. Genieten van de omgeving en vooral ook, het lijkt maar een klein detail, maar we hebben in onze SWOT-analyse van de stad heel duidelijk gezien dat eenzaamheid een groot probleem is. En dat zou ook een beetje een aanzet kunnen zijn tegen eenzaamheid. Voor de ouderen die een wandelingetje doet, wat wil uitrusten. Ook jonge mensen die elkaar daar ontmoeten. Dus ik denk dat het voor iedereen een waardevol iets zou kunnen zijn als we die extra banken in de omgeving kunnen plaatsen. En dus ja, op basis van die input die wij gegeven hebben, hebben wij een eerste inventaris gemaakt. Sommige zijn uiteraard richtplaatsen, omdat wij niet exact weten. En coördinaten doorgeven is een beetje gek als wij natuurlijk niet exact weten waar de grens van de eigendom van de stad ligt en dergelijke meer. Maar ik denk dat richtplaatsen, ik zie hier de eerste op mijn lijstje, is de Laak zitten aan de pump track. Ik denk dat heel duidelijk is, daar is volgens mij ook ruimte voorzien. Maar ook langs de Demerkant richting Rillaar, bepaalde plaatsen zijn daar misschien niet mogelijk, andere wel. Dus ik weet dat ons doel ambitieus is, maar wij denken wel haalbaar. Dus wij zullen hier ook elk jaar op terugkomen en wij hopen dat tegen de volgende zomer Aarschot merkbaar meer banken telt in Aarschot, maar ook in de deelgemeente. Dus willen we er ook een concrete vraag aan koppelen, of dat we tegen het najaar een eerste inventaris zouden kunnen krijgen van de voorgestelde en onderzochte locaties. Uiteraard zal de stad ook nog wel andere locaties hebben, maar we hebben daar geen weet van. Dus als er ergens een inventaris is van banken, het lijkt me ook nuttig van dat te hebben, want onze werkmannen moeten daar uiteraard mee aan de slag. En als ze natuurlijk kriskras door het grondgebied moeten gaan en niet weten waar ze naartoe moeten, lijkt me dat zeer onnuttig. Dus we vragen eigenlijk een inventaris van banken die zouden geplaatst worden en zij die er al zijn en gerenoveerd kunnen worden. We zouden daar in de winter dan ook graag een terugkoppeling over hebben. Ik denk dat nu nog de moment is om de dingen die gerenoveerd moeten worden te renoveren. Dus we willen daar heel graag een terugkoppeling voor. Want ja, wat zijn de mogelijkheden en wat kan er uitgevoerd worden? En volgende zomer willen we daar heel graag op terugkomen voor een herevaluatie om te kijken of er nieuwe en gerestaureerde banken zijn. En dat Aarschot een duidelijk plan heeft om in de toekomst eigenlijk dat toch te versterken. Omdat wij denken dat een bank veel meer is dan alleen maar een houten of een metalen of stenen constructie. Het is een plaats om samen te zijn en ik denk dat dat in Aarschot, dat die er nooit te veel zijn.
Ja, dank u wel, Nele.
Ja, bedankt voor de constructieve vraag. We hebben, ik denk dat jullie 50 banken vroegen. We hebben er dit voorjaar alleen al meer dan de helft ervan geplaatst op verschillende plaatsen. Onder andere aan de fietstunnel, aan de Oude Stokstraat, de Pieter Verhagelaan, ook op vraag van mensen uit de buurt. En dan zijn we dat gaan onderzoeken, inderdaad dezelfde manier als jullie voorstellen. En dan hebben we daar een bank of zelfs een picknicktafel geplaatst op die plaats. Ook aan Dorleonspark, Chrysantheplein, Begijnhof, Park Rillaar, Schoonhoven een heel deel en een Rodenberg. En die voor de Laak zitten die jij vraagt, die zijn vandaag geleverd en die zullen volgende week en de weken daarna allemaal geplaatst worden. Dus ik denk dat we daarbij op dezelfde lijn zitten en dat het inderdaad wel heel nuttig is. Je mocht die lijst overmaken En dan zullen we dat bij ons op de dienst samenvoegen met de les die we al hebben. En dan denk ik dat dat tot een heel mooi resultaat kan komen.
Dank u, Jenny.
Ja, ik wou iets... Ja, dankjewel. En ik heb dat ook de vorige keer gedaan, dus dat is geen persoonlijk punt. Ik wil dat gewoon bij de start van dit nieuwe schooljaar toch nog eens onder de aandacht brengen. Namelijk dat het mij ongelooflijk veel hartpijn doet. En echt, ik begrijp dat ook niet, dat wij zoveel plaatsen voorzien om te zitten. Dat daar zoveel jonge mensen, denk ik, op een aangename manier hun middag doorbrengen. En dat er evenveel jonge mensen zijn die vervolgens vinden dat ze al hun vuilnis gewoon moeten achterlaten op de plaats waar ze zitten. Ik begrijp dat werkelijk niet. Ik begrijp niet hoe dat die zijn opgevoed. Maar ik ga u wel zeggen dat een tijd van sensibiliseren daar stilletjes aan voorbij is. Het schooljaar is begonnen. Je moet eens door de stad gaan. Er zijn banken waar dat gewoon het afval tussen het houtje gepropt wordt. Er zijn plaatsen waar het gewoon ligt. Hè. Men mag van mij alles eten. Liefst met smaak. De horeca kan er mij wel bij varen. Maar als je het vol kunt meebrengen, kun je het ook leeg mee terugnemen. En ik zou willen dat we met dezelfde kracht waar we over de partijgrenzen heen zeggen, we willen graag banken, we willen ontmoetingsplaatsen, we willen rustplaatsen, we willen plaatsen waar mensen met elkaar kunnen praten. Dat we daar ook samen van zeggen. En we willen ook graag dat die plekken proper worden achtergelaten. Dus mijn oproep is ook, als je het ziet, spreek hen aan. Spreek hen erop aan, want voor mij zit het tot daar. Ja? En dat gebeurt niet dikwijls, maar ik ben er nu wel bijna.
Ja. Ja, Nele.
Ja, Jerry, bedankt. Het is goed dat er al veel staan. Ik had in de laag zit al wel wat constructies gezien waar mogelijk een bank zou kunnen, dus dat is heel fijn. Maar dus, ik wil er ook wel op aandringen dat we ook de oude banken in kaart brengen. En ik denk ook daar, burgemeester, er zijn sommige banken die gewoon bewust stuk gedaan worden. Ik zeg niet dat ik altijd voor repressief beleid ben, maar ik denk inderdaad dat mensen die dat soort zaken doen, dat daar ook de nodige straf aan gekoppeld mag worden. Want het is uiteindelijk de bedoeling dat iedereen daarvan kan genieten op een goede en gezonde manier. Dus ik ben het zeer met u eens en dan hopen wij dat wij binnenkort nog meer banken zien en dat we daar allemaal van kunnen genieten in de juiste schoonheid, zonder vuilnis en zonder vandalisme.
Ja, ja, dankjewel. Ja, Elke.
Ja, ik denk dat we daar in de onderwijsraad of in een petit comité het ook al over gehad hebben dat we dat inderdaad vanuit de scholen erg betreuren dat er enorm veel vuilnis rondzwerft. We proberen daar vanuit directies ook mee over na te denken, want we vinden dat ook bijzonder jammer. En zeker omdat ja, de buurtbewoners daar vaak dan ook last van hebben. We hadden bijvoorbeeld geopperd aan het begin van de schoolpoort vuilnisbakken te plaatsen, zodat iedereen daar zijn vuilnis kan poneren, maar ja, we vrezen een beetje dat dat ja, niet afdoend zou zijn. Dus daarom, ik denk dat dat in samenwerking met Sophie Heijlen was, vorig schooljaar naar alle ouders van de derde graad een warme oproep gedaan. En inderdaad dat er gasboetes zouden worden uitgeschreven als een leerling zou betrapt worden op het droppen van vuilnis. Dus ja, wij willen ondersteunen dat zeker mee vanuit de scholen.
Ja, dank u wel.
Ja, ik wil daar de scholen ook voor bedanken. Schepen Schelles en ikzelf hebben dat initiatief genomen om dat ook samen te bespreken. En dat was een open dialoog. We hebben ook afspraken gemaakt rond het intrekken van pasjes om over de middag naar buiten te gaan. Dat blijkt helaas ook nodig. Ook deze week nog zijn er incidenten geweest waar het heel duidelijk was dat sommige jongeren die vrijheid om de stad in te gaan niet aankunnen. Maar het is gewoon het begin van een nieuw schooljaar en het lijkt wel alsof we alles nog eens opnieuw moeten doen. Dus ik ben heel blij dat je die uitgestoken hand ook opnieuw aanneemt. En ik zeg het, ik wil sensibiliseren, ik wil duidelijk maken dat het anders moet. Ik wil iedereen kansen geven, maar op een bepaald moment is het wel gedaan en gaat men het ook wel voelen. Het kan niet, dit is de gemeenschap, dit is van ons allemaal. Je kan niet verwachten dat je gewoon je vuil achterlaat waar je gezeten hebt en dat iemand anders het dan in uw plaats maar moet opruimen. Enfin, als je zo in het leven staat, dan wil ik niet weten in wat voor een nest dat je thuis woont. Dus allez, dat kan voor mij niet door de beugel. En we gaan daar, dat is wat ik wil aankondigen, denk ik wel een versnelling hoger inschakelen. Hè?
Ja, oké, dankjewel. Dan hebben we de vraag van Groen voor het voorstel, de overeenkomst bijzonder onderwijs.
Ja,
Voor alle duidelijkheid, collega's, in juni hebben we dit punt ook kort besproken gehad. We hebben toen afgesproken om het te verdagen naar september. Waarover gaat dit? Wel, we weten dat het Schepencollege heeft herhaaldelijk de intentie besproken om voor het bijzonder onderwijs, zowel secundair als basisonderwijs, op zoek te gaan naar een partnerschap of een overname. Dat is nog niet helemaal concreet bepaald onder welke vorm dat zal zijn. Tegelijk weten we ook dat in het verleden diezelfde oefening al gebeurd is met CIMA, SIBA en Knipoog Rilla. Die zijn naar schoolgroep ADT overgegaan. Recent was er een beetje onduidelijkheid omtrent op welke manier dat de budgetten voor die scholen waren ingeschreven in het meerjarenplan. Die zijn er opnieuw ingeschreven op dit moment, wat dat de onduidelijkheid nog niet helemaal heeft weggenomen, zal ik zeggen. Nu, in elk geval, wat is de reden om dit te agenderen? We weten dus dat er een intentie is om die scholen eventueel te laten overgaan. Wel, wij vinden het vanuit de GroenFractie belangrijk dat we dat doen vanuit een gedegen visie op bijzonder onderwijs in onze stad. Dat wij ook als gemeenteraad, als democratische vertegenwoordiging, mee die visie proberen uit te zetten. En dat we niet gewoon wachten tot er iets heel concreet op de tafel ligt, wat dat dan een beetje te nemen of te laten zal zijn. En daarom vonden wij het belangrijk om onder de vorm van een principesbesluit een aantal principes op de tafel te leggen waar deze gemeenteraad uiteraard over kan discussiëren. En ik ben uiteraard de eerste om de hand te reiken naar fracties die bepaalde aanpassingen zouden wensen doen onder de vorm van een amendement of zo. Maar op zijn minst lijkt het mij belangrijk om een uitgangspunt te bepalen vooraleer dat we in concrete onderhandelingen terechtkomen. Dus heel concreet gaat dit over wat is onze visie voor het bijzonder onderwijs in Aarschot voor Elsenhof en Buzo de Brug. Wat ons betreft, als groene fractie, zijn er vier elementen die heel belangrijk zijn. En als wij het voor het zeggen hebben, dan leggen wij dit principebesluit op deze manier als dusdanig voor. Dat is één. Wij vinden dat er een garantie moet zijn voor het lokale onderwijsaanbod. De stad heeft jarenlang, decennia lang geïnvesteerd eigenlijk in een aanbod voor bijzonder onderwijs in onze gemeente. Wij vinden dat een eventuele overeenkomst ook een garantie moet bevatten voor dat lokale onderwijsaanbod. Dat is een verantwoordelijkheid die wij hebben ten aanzien van onze Aarschotse inwoners. Onze Aarschotse inwoners die rekenen op dat aanbod. Als wij als stad mee kunnen bepalen wat de toekomst is van die scholen, dan is het belangrijk dat we ergens een garantie rond dat aanbod inbouwen. Onder welke vorm dat is, uiteraard is nooit iets in steen gebeiteld. Er kunnen altijd dingen bekeken worden, maar er zou een vorm van garantie moeten ingebouwd worden dat dan onder overleg zal gebeuren, bijvoorbeeld als er dingen veranderen, althans binnen een x-aantal jaar bijvoorbeeld. Dat zijn dingen die kunnen binnen het principe dat hier voor ligt. Daarnaast vinden wij het ook belangrijk om een realistisch perspectief te bieden op vernieuwde infrastructuur. We weten dat beide scholen met een belangrijk infrastructuurprobleem kampen. We weten ook dat althans voor het lager onderwijsbudget zijn ingeschreven voor nieuwe scholenbouw. Wel, die hele oefening fietst daar natuurlijk door. En we vinden het belangrijk dat als we gaan praten over partnerschappen en overnames, dat we ook in die overeenkomst mee verantwoordelijkheden opnemen over het voorzien van die nieuwe infrastructuur. En dat we ook de leerlingen en de leerkrachten, ook al vallen ze misschien niet meer onder de stad als inrichtende macht vanaf een bepaald moment, wel zicht kunnen hebben op nieuwe infrastructuur. Een derde belangrijk punt is de omkadering van het educatief personeel. Leerkrachten in het bijzonder onderwijs die werken onder zeer uitdagende omstandigheden. En we denken dat in een eventuele overeenkomst ook garanties moeten staan over het op zijn minst op peil houden van die pedagogische omkadering en ondersteuning voor de leerkrachten. Dat mag op zijn minst niet achteruit gaan. We denken overigens dat een eventuele samenwerking met een ander net misschien zelfs voordelen zou kunnen hebben op dat vlak. Maar goed, het is wel belangrijk om dat te specifieren ook als uitgangspunt in onderhandelingen en daar ook over te waken dat als we effectief een partnerschap aangaan, dat het ook effectief zo zal gegarandeerd worden. En dan tot slot, het is misschien niks voor een eventuele overeenkomst zelf, maar wel een belangrijk principe om denk ik vanuit ons als gemeenteraad ook te huldigen. En dat is denk ik dat er veel onduidelijkheid over de toekomst bestaat op dit moment voor die scholen. Die verandering kan grote implicaties hebben, zowel voor kinderen, ouders als personeel. En ik denk dat wij er vanuit onze fractie dan ook op willen aandringen. En goed, als de gemeenteraad dit voorstel steunt, doen we dat met z'n allen. om een eventuele overeenkomst tijdig, ook voor de ingangsdatum, hè, niet pas vlak voor de zomervakantie bijvoorbeeld, wanneer het in september al ingaat, te communiceren en eventueel overgangsmaatregelen inbouwen voor zover dat nodig zou zijn. Dus goed, dat zijn onze uitgangspunten voor een toekomst voor het bijzonder onderwijs in Aarschot. Dat is onze visie daarop. We zijn uiteraard benieuwd naar de visie van de andere partijen hier rond de tafel en we reiken ook de hand om... Moest er bepaalde aspecten van deze overeenkomst niet helemaal passen in de visie van andere partijen, om daar eventueel naar een overeenkomst te gaan zoeken, die door ons allen gedragen wordt en die vanuit ons allen een visie kan vormen voor de toekomst van bijzonder onderwijs in Aarschot. Dank u wel.
Dank u wel.
Ja, dank u wel, Thomas. Je had het ook aangekondigd. Het is altijd duidelijker om dan de punten zo te zien. Ik denk in grote lijnen dat iedereen wel, zoals ik al vaker gezegd heb, dat hart voor het onderwijs wegdraagt. We gaan er acte van nemen, we pakken dat ook mee. Het is te vroeg om daar in de diepte over op terug te komen. Ik heb al gezegd dat we daar de tijd voor wilden nemen. In dat opzicht zitten we wel in een andere situatie als de situatie de vorige keer. We zoeken nu naar een bredere samenwerkingsvorm waar dat expliciet het buitengewoon onderwijs tot zijn recht kan komen. Als we dit willen doen, is het ook omdat er, blijkt uit alle studies en noden, toch qua inclusiviteit op een andere manier moet gekeken en gedacht worden en we daar samenwerkingen in zoeken. We pakken dit zeker mee. Ik ga niet punctueel hier in opgang. Stel wel voor dat we daar een commissievergadering over doen. En ik heb ook gezegd dat de bedoeling is dat we daar dit najaar nog de volgende stap in zetten. Dus we komen hier ook zeker mee terug. Dankjewel.
Ja, Nele.
Ik denk dat wij ons in bijna alles van de Groenfractie kunnen vinden. Het gaat inderdaad soms over semantics, denk ik. En vooral ook over wie de toekomstige partner eventueel zou kunnen zijn. Maar ik denk dat het zeer belangrijk is. Ik denk dat onze beide fracties daar altijd op benadrukt hebben. En ik denk dat iedereen van de meerderheid daar ook over eens is. Het is wel iets waar dat harder moet naar gekeken worden dan dat we dat de voorbije jaren gedaan hebben. Ik denk dat we absoluut die mensen niet in de steek mogen laten. We hebben er altijd voor gepleit. Dus wij kijken reikhalzend uit naar die commissie, omdat ik denk dat heel veel van de punten die hier door de Groenfractie aangehaald zijn, wel in een principieel akkoord moeten gegoten worden. Het zal dan inderdaad ook afhangen van wie de partner is en wat de mogelijkheden met die partner zijn. Maar een heel groot deel daarvan lijken eigenlijk dingen die voor de hand liggend zijn en wat we toch moeten, denk ik, een akkoord over krijgen die we ook in een commissie kunnen vastleggen. Dus we zijn heel blij met het voorstel van Groen als een eerste aanzet en ik hoop dat we inderdaad in een commissie dit verder kunnen uittypen en eigenlijk tot een principesakkoord kunnen komen dat ook nodig is. Het is een beetje de kip of het ei, dat ook natuurlijk wel nodig zal zijn om met die externe partner in de onderhandeling te gaan, maar het zal misschien ook van de partner zelf afhangen.
Ja, Nele, ik ben blij met die toevoeging, want ja, je zit in een samenwerking natuurlijk altijd met meer dan één partij aan de tafel. Het is niet dat wij dat dan unilateraal beslissen. Ik vind het wel logisch dat er uitgangspunten zijn, die hebben wij uiteraard ook. Ik vind gewoon niet dat je dit soort discussies op dit moment hier moet voeren. Ik zal één voorbeeld geven. Het klinkt op zich logisch om te zeggen, we willen een garantie in het onderwijsaanbod, maar er bestaat niet zoiets als een garantie in het onderwijsaanbod. Er zijn richtingen die op dit moment gegeven worden, waarvan je niet kan garanderen dat ze nog binnen 5 jaar gegeven worden. En dat heeft niks te maken met een eventuele samenwerking of fusie, of niet noodzakelijk. Het kan zijn dat daar complementariteit gevonden wordt, dat kan. Het kan ook zijn dat die richtingen bijvoorbeeld onvoldoende leerlingen hebben en men andere keuzes maakt. Het kan zijn dat daar andere investeringen voor moeten gebeuren. Dus op zich zeggen, wij vragen garanties voor het onderwijsaanbod, klinkt misschien goed, maar is in het kader van een toekomstperspectief voor een school niet noodzakelijk een juist uitgangspunt. En zo kan ik, nogmaals, ik ga de discussie hier nu niet voeren. Ik denk dat er te veel elementen zijn die wij ook nog kunnen aandragen in de komende weken en maanden. Ik denk dat dat ook nuttig is voor de discussie. Dat je weet, wat wordt er bedoeld met samenwerking? Hoe ziet men dat? Waar gaan we naartoe? Maar ik dank wel voor de insteek. En ik vind het ook fijn dat we samen kunnen nadenken over wat de toekomst van ons buitengewoon onderwijs is. Dus dat is much appreciated.
Oké. Okay.
Maar ik denk misschien eerst over het meer concrete punt rond die garanties bijvoorbeeld. Ik denk dat dit uiteraard een ruim principesbesluit is dat hier wordt voorgesteld, waaronder heel veel verschillende vormen zouden kunnen passen in een concrete uitwerking van een samenwerking. Dus in die zin, ik begrijp helemaal dat bepaalde richtingen misschien als in de toekomst zijn, zeker als de Vlaamse overheid nadenkt over een nieuwe organisatie van bijzonder onderwijs, dan spreekt het voor zich dat er wijzigingen zullen gebeuren. Maar de stad spreekt, of ik heb jullie in eerdere vergaderingen horen spreken over wij willen de regierol opnemen, wij willen misschien geen actor nimmer zijn, maar of acteur, als je het dan helemaal in de filmanalogie wilt doortrekken, maar we willen de regisseur worden, wij willen in de regierol zitten. Wel, zo'n overeenkomst is natuurlijk een tool bij uitstek om die regierol ter harte te nemen. En dan ben ik zeer benieuwd welke visie we daarover hebben eigenlijk op lange termijn. En op welke manier we die regierol gaan uitrollen eigenlijk. En op welke manier dat wij gaan zorgen dat we toch enigszins wat kunnen sturen. En niet gewoon voorbijgemarcheerd worden op het moment dat er iemand anders aan de knoppen zit. En wij misschien bijvoorbeeld uit belangstellingen voor de Aarschottenaars, voor onze eigen inwoners, misschien graag. Er is jarenlang vanuit de stad geïnvesteerd in deze stad, in deze scholen. Daar zitten uiteraard inwoners van heel veel steden in. Maar het is wel in het belang van onze eigen inwoners ook, dat we dat aanbod nabij kunnen organiseren, bijvoorbeeld. We horen heel veel verhalen over lange busritten in het bijzonder onderwijs. Ik denk dat een bijzondere onderwijsnet in onze eigen stad hebben, dat ertoe bijdraagt dat alvast die kinderen in Aarschot, waar onze scheep van onderwijs stevig voor is, dat die niet te ver, dat die geen 2 uur in de bus moeten zitten om tot bij hun noodzakelijke onderwijsaanbod te geraken. Dus in die zin, ik begrijp dat dingen kunnen veranderen. Hier staat ook niet iets om dingen in steen te bijtelen en nooit meer te veranderen, maar wel misschien een mechanisme in een overeenkomst inbouwen, waaronder dat bepaalde afspraken kunnen gemaakt worden. Stad misschien tot 10 jaar na de overeenkomst bijvoorbeeld goedkeuring moet geven over bijvoorbeeld aan onderwijsaanbod. Ik zeg maar iets bijvoorbeeld. Dat zou bijvoorbeeld een tool kunnen zijn om de regierol ergens in de handen van de stad te kunnen houden wanneer het aankomt op bijzonder onderwijs. Oké, dus dat was rond die garantie, denk ik, de manier waarop we dat zien. Ik denk het andere wat ik nog even wil toelichten is vooral heel belangrijk, want ik hoor hier van, kijk, we gaan dat meenemen, er zijn nieuwe elementen, we gaan dat toelichten in commissie. Maar voor mij is het wel echt essentieel om vooraleer we concreet in onderhandeling gaan, vooraleer we concreet met partners gaan praten en aftoetsen wat er is. Het is essentieel, vind ik, dat wij als politieke vertegenwoordiging van de Aarschottenaars zelf met een uitgangspunt komen. Zelf beslissen van, kijk, dit is onze visie voor het bijzonder onderwijs. En die visie mag gerust wat meer zijn dan gewoon, we zoeken een partner en eigenlijk willen we graag niet meer inrichtende macht zijn. Dat mag een visie zijn die vertrekt vanuit een sterkte die we hebben, waar we jarenlang geïnvesteerd hebben, en die ook uitgaat van een toekomst voor het bijzonder onderwijs in onze stad. En dus vandaar, ik begrijp, ik wil dit ook niet per se forceren ter stemming of zo, maar ik zou het wel leuk vinden als we dat standpunt, dat uitgangspunt, eerst te horen krijgen, vooraleer dat er concrete afspraken over samenwerking gemaakt worden. Dat we eerst mogen weten, dan op zijn minst, van de partijen die hier in de meerderheid zitten, wat zijn jullie uitgangspunten voor deze samenwerking? Vooraleer dat er over concrete partners gesproken wordt.
Oké, dank u wel voor die verduidelijking. Ik geef nog een stuk aan, ik heb dat denk ik ook vorige week gezegd, wat je niet te verwachten hebt, is dat hier bij wijze van spreken volgende week of volgende maand of binnen x, ik plak er geen datum op, ineens, boem, baaf, patat, het is allemaal zus en zo en in kruik. Als dat is waar je bang voor bent en je wilt geen dialoog aangaan, kan ik die angst wegnemen. We zoeken een samenwerkingsverband. Dat wil in de eerste plaats zeggen dat we eerst een mogelijke partner kiezen, en dat we vervolgens zowel vanuit onze uitgangspunten als die van de partner aan tafel gaan om te praten. Maar je zit met 2 aan de tafel en de punten die je hier aanhaalt, daar speelt, zoals Nele terecht zei, de keuze van de partner een belangrijke rol. Er zijn totale verschillende benaderingen als je kiest voor andere scholen die buitengewoon onderwijs inrichten om daarmee te gaan werken, dan wanneer je met een scholengroep of een scholengemeenschap zou werken die regulier onderwijs aanbiedt. De complementariteit zit daar anders in. Welk aanbod van scholen en infrastructuur hebben die scholen? Welke richtingen bieden die aan? Welke visie zit er in
hun pakket. Dus ik ben het met je eens, wij gaan hier geen leidend voorwerp zijn met een lange ei. We willen hier leidend voorwerp zijn met een korte ei. Maar laten we dat debat, dat gaat echt niet gedaan zijn, dat is dan mijn engagement dat ik geef, dat gaat eigenlijk pas beginnen. Laten we dat de komende weken en maanden en misschien zelfs langer opnemen. We gaan niemand voor voldomme feiten zetten, maar we gaan wel ons werk doen, Thomas. We gaan wel eerst zoeken met wie we best aan tafel gaan. En daar ga ik het hierbij houden. Ik denk dat de argumenten voor ons zijn uitgewisseld.
Wil ik daar nog graag op repliceren, want u zegt van ja, je moet niet bang zijn hè, dat er ineens boef baf hè, een samenwerking op de tafel gaat liggen. Wel, ik ga u vertellen waar ik bang voor ben. En ik ben bang voor het feit dat wij aan de tafel gaan zitten, dat met dat enige uitgangspunt, we moeten er vanaf. We willen er vanaf. En we gaan dan horen hè, wat dat kan voor partners, terwijl het essentieel voor ons is om te vertrekken vanuit onze eigen uitgangspunt, onze eigen visie, onze eigen regierol hè, op dat bijzonder onderwijs. En dat is iets volgens mij dat je doet vooral leren dat je partners zoekt. Hè. Je zoekt eerst van kijk, wij zijn nu inrichtende macht van die school, dit is ons toekomstperspectief voor die school, dat is misschien niet in onze eigen handen, maar dit is wel ons inhoudelijk plan voor die school en dan zoeken we de partner waarmee dat we dat kunnen realiseren. Wat ik hier hoor is een beetje het omgekeerde en daar ben ik bang voor.
Dat is goed, dan hoop ik dat je goed slaapt, want ik kan u geruststellen. Allee, als wij tot enige doel hadden van we willen er vanaf, dan waren we wel op een andere manier aan deze legislatuur begonnen. En dan hadden we het wel gedaan, zoals we de vorige keer heel duidelijk hebben gezegd, we willen dat stedelijk onderwijs overhevelen. Ik heb daar nooit twijfel over laten bestaan, ik ben daar zeer duidelijk in geweest. Dat is heel snel gebeurd, heel efficiënt gegaan en goed in kannen en kruiken. Hier hebben we een duidelijke andere boodschap, andere communicatie, precies omdat het over het buitengewoon onderwijs gaat. Dus ik kan u geruststellen... slaapzacht. Hè. En natuurlijk moet je je argumenten op tafel gooien. Maar Thomas, we doen dit met één reden voor ogen. Dat is dat we weten dat dit de meest kwetsbare kinderen zijn. En dat er oplossingen moeten komen die dat beter maken in de toekomst dan dat het vandaag is. En daar is de simpele vaststelling dat een stad, zelfs een toffe, mooie, grote stad als Aarschot, niet de juiste en beste expertise in huis heeft om een school te organiseren. Er zijn mensen die onderwijsspeler zijn, die daarin gespecialiseerd zijn, die daar dag in dag uit mee bezig zijn, die weten waar dat over gaat en die kinderen een betere ondersteuning kunnen geven. En als we daarover van mening verschillen, dan is dat ook zo in een democratie. Hè? Dat mag, hè. Maar ik ga ervan uit dat we op een constructieve manier die discussie de komende weken en maanden wel kunnen gaan voeren.
Oké. Alle punten uitgewisseld. Dan kunnen we de gemeenteraad afsluiten en gaan we naar de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Daar hebben we nog een aantal punten te gaan. Het eerste punt is ook weer een kennisname van de gouverneur over de goedkeuring van de jaarrekening 2025 voor Stad en OCMW. Dat is een kennisname. De volgende is ook een kennisname, de rapportering door de financiële directeur, hier ook de visa voor de periode januari tot juni. Het volgende punt is ook een kennisname, is ook de stand van zaken van de uitvoering van het meerjarenplan, de opvolgingsrapportering. En dan komen we tot de vaststelling van de aanpassing aan de personeelsformatie hier voor het organogram Stad OCMW. Moeten we wel stemmen, wie is voor? Ja, wie onthoudt zich? Ja, CD&V-fractie en Guido Venke onthouden zich. Het punt is aangenomen. Dan is er opnieuw de kennisname van de organisatiebeheersing, hier ook dat rapport. En dan hebben we nog een publieke stemming over Watering de Motbeek, waar we hier ook Marnik Jordes aanduiden als vertegenwoordiger. Wie is voor? Ja, dankjewel. Unaniem aangenomen. En dan kunnen we de... Raad voor Maatschappelijk Welzijn afsluiten en ook de livestream afsluiten, want dan hebben we enkel nog het AGB te doen. Dankjewel.
Dan gaan we dat onmiddellijk laten aansluiten, als dat voor iedereen goed is en niemand een plas of andere...